Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja, het is zondagavond als we dit opnemen. We zitten allebei achter ons laptopje thuis. We hebben allebei, terwijl we druk met elkaar aan het appen waren net, de finale van de Afrika Cup gekeken.
Ja, wat het is heerlijk net, was. Net een half uurtje afgelopen of zo.
Ja, half uurtje afgelopen. En ik vind, weet je wat ik er ook heel lekker aan vind? Dat we dit nu hier zo zitten. Is dat we samen allebei niet de Super Bowl aan het kijken zijn. Dat vind ik ook een heerlijk gevoel.
Nee, dat ga je niet nog kijken hierna?
Nee, wat een rijkdom. Dat niet hoeft te zien. Dat we gewoon voetbal hebben. En niet naar die armoedesport. Tenminste, het is ook wel geinig, dat die show. Maar het is zo'n eendimensionale sport vergelijken met het mooiste, de mooiste sport op aarde. Voetbal. Heerlijk, ja, want wat, om niet te hoeven kijken.
Ja, en wat heeft voetbal zich weer bewezen dit weekend? Het was echt, als je je weekend kan afsluiten met de Afrika Cup, dan gaat het gewoon heel lekker. En daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Maar eerst een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Want Amsterdam Noord is hot. En niet alleen vanwege de Benelux Bar, maar ook vanwege Yousu. Een nieuw koffietentje in Amsterdam-Noord.
Ja, je moet waar... No Yousu zeggen, Daan.
Oh, No Yousu.
Het is een No Yousu. Want Yousu zit in Amsterdam-Oost, maar je hebt nu een pop-up van Yousu in Noord. En dat heet No Yousu Koffie.
Ja, en daar hebben wij een klein standje eigenlijk. Een klein winkeltje met allemaal mooie voetbalspullen uit onze fanshop. Voor de mensen die dat heel misschien niet weten. Jasper en ik, wij hebben ook een klein webshopje. Fanshoppie.com, daar verkopen we voetbalspulletjes. En dat heeft dus nu een kleine fysieke locatie in Amsterdam-Noord. Dus ga vooral even langs bij No Yousu, Korte Papaverweg, nummer 17 geloof ik. En wij zitten daar nog tot en met september waarschijnlijk.
Ja, en zit je nou al de hele tijd te twijfelen over een shirt wat je in Fanshoppie hebt gezien, of over een kettingje of zo, of een petje? Er hangt heel veel, dus je kan erheen om even passen. En dan besluit om hem te kopen.
Ja, en het wordt regelmatig ververst, de collectie.
En je kon ondertussen lekker een kopje koffie drinken.
Ja.
En niet ver daar vandaan zit dus de Benelux Bar. Fanshoppie, de pop-up winkeltje, dat is gewoon de hele tijd. Maar volgende week, zondag de 18e, hebben wij een heuse avond in de Benelux Bar. Geheel rondom onze liefde voor voetbal geprogrammeerd. We hebben een hele leuke gast. Josh van A Store Like 94 komt speciaal naar Amsterdam. Hij is een Engelse jongen die ook net als wij een soort webwinkeltje heeft. En heel erg kunstenaars die iets van voetbal maken probeert een podium te geven. Die is de gast om te praten met ons over de liefde voor voetbal. Maar er is eten, er zijn drankjes, we gaan voetbal kijken, we hebben filmpjes, we hebben muziek. En misschien is dat al gewoon de grootste reden voor veel mensen om te komen. Je kan Pro Evolution Soccer 6 spelen.
Dat is de kers op de taart. Dus gewoon
dat is ook eigenlijk de hele reden dat wij het doen.
Precies. Je hoeft niet RSVP. Kom gewoon langs, loop binnen. Stuur ons een appje of een berichtje op Instagram. Dat werkt natuurlijk ook. Nou, dat wordt heel leuk volgende week zondag. Logischerwijs ook nog wel even goed om te vertellen is dat wij dus niet een normale podcast opnemen volgende week zondagavond. Waarschijnlijk nemen we iets eerder in de week een luisteraarsaflevering op. Gaan we al jullie vragen beantwoorden, komt die wel gewoon maandagochtend uit. Dus dat jullie dat ook weten.
We hebben nu aan het eind van de aflevering altijd de luisteraarsvraag. Maar we krijgen elke week heel veel hele leuke vragen ingesteld. Dus we gaan deze week een aflevering maken met alle luisteraarsvragen proberen te beantwoorden. Voordat we naar de Afrika Cup gaan, want daarmee gaan we natuurlijk straks openen. Eerst even jouw werk. Goedemorgen Eredivisie. Vandaag weer een uitzending. Wie waren er te gast? Hoe ging het? En heb je roddels?
Nou, is jou nog wat opgevallen aan de snacks? Dat wil ik eigenlijk eerst even weten.
Shit, er is maar. Ik ben ook een beetje vergeten erop te letten. Maar ik denk dat dat een goed teken is. Het heeft blijkbaar wel effect gehad, onze oproep vorige week over hoe belachelijk de snacks op tafel werden.
Ja. Nou, ik ben ook wel een paar keer op de werkvloer aangesproken, moet ik zeggen. Over de snacks van ESPN, bij ESPN.
Heb jij bij de desbetreffende verantwoordelijke setdresser ook iets gezegd over die snacks?
Nee, nog niet. Nog niet. Elke week kom ik ietsje dichterbij en er komt een moment dat ik mijn stem ga laten horen. Maar nog niet.
Die zouten stengels komen een keer op tafel.
Ja, zeker.
Maar wie waren er te gast?
Ja, bij Goedemorgen Eredivisie hadden we Rogier Meijer, de trainer van NEC. Henk Timmer, oud-keeper van Feyenoord. Marciano Fink en zaakwaarnemer Nathan van Koperen. Zaakwaarnemer van Bergwijn onder andere. Heeft ook meegeholpen aan die Jordan Henderson deal naar Ajax toe. Guus Til, Joy Veerman. Best wel veel spelers heeft hij in de stal. En ik hoef het niet per se over hem te hebben. Maar ik vind het wel een interessant fenomeen. De zaakwaarnemer op televisie. En dat komt omdat ik ooit Ali Doersoen, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, heb ik een keer aan de lijn gehad om hem uit te nodigen voor Goedemorgen Eredivisie. En toen reageerde hij best wel, nou, ik wil niet zeggen boos, maar best wel geïrriteerd. Hij zei, ja, waarom zou ik bij jullie komen aanschuiven? Wat hebben mijn spelers daar in godsnaam aan? Je kan beter ... bellen. Toen noemde hij de naam van een zaakwaarnemer die ik hier nu niet zal noemen. Maar hij had zoiets van, ja, als je op tv gaat zitten lullen als zaakwaarnemer, dan gaat het niet om het belang van je spelers, maar is het een soort van eigen geilerij. En dat heb ik altijd onthouden. Dus elke keer als ik een zaakwaarnemer op televisie zie, dan denk ik, ja, ga toch mijn wenkbrauw een beetje fronsen. Van, voor wie zit jij daar? Snap je wat ik daarmee bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk ook tegelijkertijd, ja, jij maakt Goedemorgen Eredivisie, dus waarom wilde jij hem spreken daar?
Nou ja, omdat het nu best wel interessant is met het hele Bergwijn verhaal. Bayern München zou zich gemeld hebben. Hij was afgelopen zomer dichtbij een transfer naar Saoedi-Arabië. Henderson is via hem naar Amsterdam gekomen. Wij krijgen natuurlijk niet zo heel vaak een inzichtje in die wereld. Dus daar valt best wel voor ons heel veel interessants uit te halen. En dat kwam eigenlijk ook wel op tafel, want hij gaf overal netjes antwoord op. Alleen denk ik vaak van, ja, wat hebben zijn spelers daaraan?
Ja, dat vraag ik me ook af. Ik vind die wereld sowieso moeilijk lastig te doorgronden. Ik snap gewoon niet zo goed hoe zij zoveel invloed hebben en of dat ook echt zo is. En inderdaad, wat spelers er dan aan hebben. Want ze verdienen natuurlijk gewoon aan transfers, dus dat is in hun belang. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zolang het die spelers de carrière niet schaadt, laat hem lekker daar aan tafel zitten. Hij is natuurlijk ook wel een beetje een soort Instagram-achtige guy. Post volgens mij veel en veel. Hij laat zijn auto's en zijn outfits ook altijd zien. Ja, het is niet mijn stijl, maar laat hem ook lekker, ja.
Nou ja, hij deed best wel goed. En het gaat me ook niet om hem. Het gaat me meer om het algemene beeld daarvan. Maar als iemand daar een heel goed antwoord op heeft, stuur het in. We zijn benieuwd. En dan gaan we nu gewoon, denk ik, naar de momenten die het voetbal mooi hebben gemaakt dit weekend. En dan beginnen we met de Afrika Cup. We kunnen niet anders dan beginnen met de Afrika Cup. Het toernooi dat ons zoveel plezier heeft gegeven de afgelopen weken. Een finale, wat eigenlijk een topaffiche is, was op papier. Nigeria tegen Ivoorkust. Maar wie het toernooi gezien heeft, weet dat het eigenlijk een godswonder is dat vooral Ivoorkust in de finale stond. Haller kroonde zich met een winnende doel, met zijn winnende doelpunt tot ja, de koning van Afrika, als ik dat zo mag zeggen. Maar er was eigenlijk nog iemand, ja, wiens verhaal nog mooier was. Daar komen we zo op. Eerst nog heel even terug naar Nederland, naar de studio van Ziggo Sport. Die hebben de toernooi natuurlijk in beeld gebracht. Hebben ze dat goed gedaan, vind jij? Was het leuk om naar te kijken de afgelopen weken?
Het was verrassend. We hebben het in de aflevering ook even over de bijzondere samenstellingen van analisten gehad die er vaak in de studio zaten. Maar ik vind dat ze het met veel liefde en plezier hebben gedaan. Die Armin die ter plaatse was, deed het, vond ik heel goed. Jesser was natuurlijk een beetje ook een vreemde eend in de bijt die veel in de studio zat. Maar deed het eigenlijk heel erg leuk, vond ik. Wist echt veel. Was groot fan van Egypte, maar ja, de liefde voor de Afrika Cup spatte er ook vanaf. Dit keer voor de finale hadden ze echt de grote namen uit de kast getrokken. Marit Gullit, Yuri Mulder en Jesser. Maar het was vooral heel leuk omdat er een heleboel fans van Nigeria en van Ivoorkust in de studio zaten. Dat zorgde wel voor een lekker rommelig feest. Zeker na afloop toen iedereen door het beeld heen ging rennen.
Dat was TV dat paste bij de Afrika Cup, hè?
Ja, dat is mooi gezien.
Ik heb dat niet, eigenlijk niet eerder gezien. Van de mensen waren aan het dansen. Wietse wist, ja, die had het eigenlijk ook voor het eerst niet helemaal onder controle. Zie je ook niet vaak. Maar het was, ik vond het eigenlijk heel leuk dat het zo een beetje uit de hand liep.
Ja, het was, ik vond dat ze, nou, in ieder geval complimenten aan zich. En leuk dat we alle wedstrijden daar hebben kunnen kijken. En dat ze er wel echt iets van hebben gemaakt. Maar dan naar de wedstrijd. We appten van tevoren naar elkaar. Wie denk je dat er gaat winnen? Moet eerlijk zijn. Jij zei Ivoorkust.
Met een goal van Haller.
Dat zei je, dat klopt. Ja. ik zei Nigeria, want ik dacht, nou, misschien is zo'n spannende wedstrijd dat de individuele kwaliteiten van die spelers de doorslag gaan geven. Maar het was natuurlijk Ivoorkust. Haller was toch wel de man. De man met misschien wel het mooiste verhaal van de finale in ieder geval. Was een finale met veel mooie verhalen. Natuurlijk sowieso die Troost Ekong die als geboren Haarlemmer Nigeria in de finale naar 1-0 kopt. Haller die terugkomt van een kanker overwinnen. En dan nu de winnende maakt in de finale. Maar wat mij betreft was het verhaal van deze finale toch wel het verhaal van de coach van Ivoorkust. Of eigenlijk moet ze eigenlijk zeggen interim coach.
Ja, de assistent coach.
In de groepsfase werd de trainer ontslagen en kwam hij opeens voor de groep te staan als assistent. Dat kwam omdat ze 4-0 van Equatoriaal Guinea verloren, kansloos. Iedereen dacht, nou, ze liggen eruit, maar ze gingen toch nog met zo'n rare constructie als het beste nummer 3 door naar de knock-out fase. Een paar late doelpunten, een paar penalties. Ze knokten zich toch elke keer weer terug. En Veje stond voor die groep en leidt ze nu gewoon in eigen land, terwijl ze helemaal ten dode waren opgeschreven, gewoon naar de beker toe.
Is dit echt op zijn konto te schrijven, denk je? Vind je? Of geef je hem dan te veel eer? Ik denk namelijk toch dat het wel echt heeft resultaat gehad.
Hij moet iets goeds hebben gedaan. Ja. Want het is natuurlijk heel raar dat ze, waarschijnlijk dat die bond ook al dacht, nou, we zullen wel niet als beste nummer 3 doorgaan. Dus we ontslaan die vorige trainer maar, die Jean-Louis Gasset. Je moet toch iets doen met zo'n groep. Je kan het ook verpesten.
Het is
op zijn konto te schrijven. En dat moeten we ook zeggen voor het verhaal. Maar natuurlijk heeft hij wel echt van hier aandeel in.
Ja, het is echt een geweldig verhaal. En het is inderdaad nog mooier dan het verhaal van Haller. Ook al vond ik dat ook wel echt schitterend. Hij staat 1-1. Hij scoort eerst nog bijna met een omhaal. Dat was ook een moment wat perfect in het plaatje van Ivoorkust, Haller en de Afrika Cup had gepast. Het is een van zijn specialiteiten.
Precies, Haller met een omhaal, ik wou zeggen.
Ja, maar ik wil toch ook die 2-1 die maakt, vind ik ook, die winnende goal is ook een specialiteit van Haller. En ik wil dat graag een naam geven. Haller is wat mij betreft specialist in de atletische intikker. En wat ik daarmee bedoel...
Het klinkt namelijk als een paradox.
Ja, maar hij maakt heel veel intikkers. Dat is ook terug te zien in de statistiek. Hij scoort heel vaak met maar één balcontact. Dus een voorzet die hij op een bepaalde manier verwerkt tot doelpunt. Alleen, het zijn heel vaak hele knappe intikkers. Dus dat hij of met zijn been heel hoog komt, of dat het een omhaal is, of dat er een hak bij zit, of dat hij met zijn hoofd op een hele knappe manier die bal tot doelpunt verwerkt. Het is een soort van atletisch vermogen gecombineerd met één touch eigenlijk. En ik vind atletische intikker dus eigenlijk wel een hele passende term daarvoor.
En ook dit keer was het met de onderkant van zijn grote teen, die toch ook nog best hoog kwam. Gullit zei in de studio dat het hem een beetje aan Zlatan deed denken. En ik begrijp wel waarom hij dat zei. Ja, met zo'n been wat opeens ergens heel hoog in een rare hoek tevoorschijn komt. En die bal precies zo toucheert dat hij in de verre hoek verdwijnt. Ik zei van tevoren tegen jou dat als Haller zou scoren, ik misschien wel een traantje zou laten.
Ja.
Ik was wel een beetje ontroerd, maar ik hoefde niet te huilen. Maar toen na afloop hij geïnterviewd werd en dat zowel de interviewer als Haller allebei alleen nog maar hardop konden huilen, toen kreeg ik wel echt een brok in mijn keel.
Ja. Ja, dat is... Weet je, met het persoonlijke verhaal van Haller kan je begrijpen wat daar gebeurde. Maar ook als je het nog breder trekt. Het thuisland heeft het toernooi gewonnen. Volgens mij zorgt dat altijd voor extra emotie. En in de studio na afloop bij Ziggo was ook een heel mooi interview met een Ivoorkust-kenner. Die zei van voetbal is in Afrika zoveel meer verbindend dan in Europa. Omdat dat land is gigantisch verscheurd eigenlijk. En dit is een van de weinige momenten dat het hele land dezelfde kant op kijkt. En op die manier is voetbal dus weer zo verbindend geweest. En het zal vast niet tot blijvende veranderingen leiden. Maar het is wel een kort moment van vreugde voor het hele land. En dat is dat voetbal dat teweeg kan brengen is wel... Ja, blijft echt schitterend.
Nou, ik denk dat het inderdaad op heel veel vlakken een overwinning is voor Ivoorkust, waar 10 jaar geleden nog een burgeroorlog was, die nu dat toernooi kunnen organiseren. Alleen dat al was een overwinning. En dan winnen ze ook nog eens dat toernooi in eigen land. En het is ook weer eens een visitekaartje van het hele continent Afrika, te laten zien van, hey, wij zijn er ook. Het was goed geregeld. Niet van die rare fratsen waar we in Europa allemaal om moeten lachen. Het was gewoon een serieus goed georganiseerd toernooi. Met een heel eigen voetbal. Daar wordt dan nog wel eens ook een beetje lacherig om gedaan. Het was misschien ook niet het hoogste niveau. Maar ik als Europeaan ben ontzettend jaloers op een toernooi als de Afrika Cup.
Ja. Ja, en je hoorde het ook in de studio weer een paar keer van... En het is gemeend gewoon dat ze zeggen... Het maakt niet uit wie er vanavond wint... Of dat nou Nigeria of Ivoorkust is, want Afrika wint. En dat is iets wat je op een EK nooit zou horen. Het maakt niet uit of Nederland of Duitsland wint, want Europa wint. Toch? Nooit.
Mij hoor je het in ieder geval nooit zeggen.
Nee, dus... Concluderend, het was gewoon echt een heerlijk toernooi. We hebben ervan genoten. En ja, het mooiste verhaal is dan toch wel dat van de assistent-trainer van Ivoorkust geworden.
Volgende moment hadden we bedacht dat we het zouden hebben over de voetbalsprookjes die in Duitsland en in Spanje gaande zijn. In beide competities namelijk een kleine club die het tegen alle verwachtingen in heel erg goed doet. Girona en Leverkusen. Het L-woord. Leicester werd al stiekem een beetje gefluisterd. Iedereen hield zijn adem nog in om het niet te jinxen. En dit weekend moesten in zowel Spanje als in Duitsland... dat die verrassende underdog tegen de gedoodverfde grote favoriet. Leverkusen tegen de recordmeister Bayern. En Girona tegen Real Madrid. Maar het liep anders. We gaan het sowieso nog over Leverkusen hebben. En het sprookje wat daar in ieder geval nog doorgaat. Maar in Spanje werd het verhaal van Girona... Ja, dat is nog steeds een prachtig verhaal. Maar het lijkt toch een iets minder mooi sprookje.
Het gaat geen Leicester einde krijgen. Ja,
en dat was dit weekend... werd dat duidelijk, de deksel werd op de neus gedrukt. En dat kwam eigenlijk met name door één man, en daar willen we het dus over hebben, Vinicius Junior.
Ja, want als je in de wedstrijd van het seizoen binnen 35 minuten een geweldige goal maakt en een nog mooiere assist geeft, dan moeten we het gewoon even over je hebben. En eerst even die goal. Ik zat hem nog even goed terug te kijken en ik denk wat veel mensen niet gezien of misschien niet geregistreerd hebben, is dat Vinicius Junior eerst 60 meter achter Jan Couto, zijn directe tegenstander, aansprint om de bal te veroveren. Dat lukte uiteindelijk met een beetje hulp van Camavinga en Toni Kroos, die trouwens allebei heel goed speelden. En vervolgens overbrugt Vinicius Junior diezelfde afstand, dus weer 60 meter, naar voren toe en krijgt op links buiten de bal. En dan komt hij heel klein beetje naar binnen, maar eigenlijk. En hij schiet hem, ja, misschien nog wel meer vreef dan binnenkant vreef. Er zit weinig effect in. Schiet hij de bal van heel ver, ja, binnenkant paal, seinetje erin. Echt een geweldige goal. En het liet ook zien, Ancelotti noemde dat na afloop, de juiste attitude die Vinicius heeft dit seizoen. Dus dat hij eerst 60 meter naar achter sprint om die bal te veroveren. Vervolgens vooruit rent om die bal weer te ontvangen. En dan iets doet wat in deze vorm hij kan en niet heel veel andere mensen kunnen. En dan moest het mooiste moest eigenlijk nog komen, want die paas was nog mooier eigenlijk.
Ja, daarna geeft
toch bij de 2-0.
Ja, daarna geeft hij een paas met buitenkant op de 2-0 van Bellingham. Ik denk, zo'n dieptebal is vaak in de loop van een speler, of dan draait de bal in ieder geval op zo'n manier dat die bal op het eind in dezelfde lijn als de speler rolt. Dan heb je natuurlijk een langere afstand en meer tijd om die bal aan te nemen. En hier schiet hij vanaf de linkerkant met buitenkant rechts helemaal om de verdediging heen. Precies in de voeten van Bellingham, en dat is natuurlijk veel moeilijker omdat die bal en de looplijn van Bellingham elkaar maar op één klein puntje kruisen. En dan moet precies op het moment dat Bellingham er is, moet die bal er ook zijn. Dat was zo. Hij werd ook nog eens onder druk, moest hij die bal geven met buitenkantje. Hij kon het niet echt zien. En dan zo perfect. Hij kon alleen zo en zo ging hij ook. Wat extra mooi eraan was, vond ik, en ik wilde sowieso La Liga hier al vaker een compliment over geven, namelijk over de statistieken die ze in beeld laten zien. Je krijgt vaak tijdens de wedstrijd al dat je ziet hoe de linies lopen of waar corners getrapt worden. En hier liet ze heel mooi in de samenvatting of in de herhaling van het doelpunt de expected goals zien en hoe dat veranderde. In eerste instantie was er helemaal geen expected goal. Bij het eerste balcontact...
Het was ook helemaal geen kans in eerste instantie.
Nee, de paas creëerde die kans. Ja. Bij het eerste balcontact, dus maar vlak voordat hij hem aannam, Bellingham die bal aanneemt, was de expected goal 27%. Dat was dus al in het strafschopgebied op volle vaart. Maar hij neemt hem aan, precies met de goede snelheid voorbij de keeper, rechtdoor. En toen stopte ze het beeld weer en zag je expected goals 70%. Dus met dat ene kleine tikkie verhoogt hij de kans om te scoren al zoveel. En dat is dan
zo vet.
Duidelijk voorbeeld ook van hoe Bellingham voetbalt. Want we kunnen natuurlijk wel heel lang over Vinicius Junior hebben. En dat is terecht. Maar Bellingham doet er natuurlijk nauwelijks voor onder. En zeker die twee als combinatie is verschrikkelijk eng. Maar dat logische en dat alles klopt. En dan zo ook nog eens precies die aanname juist is en de juiste keuze. En dat die expected goals laten dat goed zien, voor mijn gevoel.
Ja, het toont gewoon aan dat die aanname eigenlijk gewoon helemaal perfect is en ook een groot deel van die goal is. En in die aanname zit zoveel, want hij moet de snelheid uit die bal halen, maar ook weer niet te veel, want hij moet wel nog genoeg snelheid aan de bal meegeven om die keeper heen te kunnen. Atletisch is het ook nog best wel ingewikkeld, want hij springt met een klein bochtje eigenlijk over de keeper heen. En op hoge snelheid die bal dan met links in de goal schuiven. Ja, dat is dan, als je die paas en die aanname hebt gehad, niet het allermoeilijkste meer.
70%.
Moet je toch ook nog eventjes doen. En Ancelotti, die vergeleek Bellingham na de wedstrijd met Zidane. Hij zei eigenlijk een beetje wat jij nu ook zegt, van dat hele moeilijke dingen simpel laten lijken. Dat ze in dat opzicht op elkaar lijken. Hij zei wel terecht erbij dat Zidane wel technisch superieur was aan Bellingham. Maar dat Bellingham dat compenseert met zijn kwaliteit om in de 16 op te duiken en doelpunten te maken.
Je moet ook niet vergelijken, maar het is zo indrukwekkend.
Als Ancelotti dat doet, dat is volgens mij niet iemand die heel gulzig met complimenten smijt. Dus als dit uit zijn mond komt, dan neem ik het serieus.
Ja.
En dan wil ik het wel even genoemd hebben, want ja, het was een mooie vergelijking. Maar nog heel veel terug naar Vinicius Junior, want die was ook nog bij de 3-0 betrokken. Een soort van straatvoetbalactie, weer om die Jan Couto heen. Schiet op goal, bal wordt gepakt en in de rebound kan Rodrigo de 3-0 maken. En het was een van de acties die Jan Couto na afloop letterlijk deden huilen.
Misschien was dat
hij moest huilen.
Het moment van de avond, want Vinicius was zo goed. En Jan Couto is een goede voetballer en een Braziliaan. En hij stond daar met zijn roze haar. En hij was gewoon gesloopt door Vinicius, maar op zo'n mooie sportieve manier. En je zag ook dat er zoveel respect in zat, maar dat hij was gewoon helemaal leeg en gebroken. En hij moest huilen en hij moest getroost worden. En hij werd ook nog eens getroost door Vinicius. Ja, echt het beeld van de wedstrijd misschien wel. Dat dappere kleine Girona, wat het zo ver schopt en het zo goed doet. En dan toch even laten zien dat hij misschien wel een van de beste voetballers in de wereld is.
Ja. En ook iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Dat een 1-op-1 duel zo in het voordeel van de aanvaller beslist wordt, dat de verdediger gewoon letterlijk moet huilen van wanhopigheid of zo, denk ik.
Ik denk gewoon gebroken.
Ja, gewoon echt gebroken. Maar dat er wel zoveel respect tussen de twee is, dat degene die hem heeft laten huilen eigenlijk ook degene kan zijn die hem troost.
Ja, en het is mooi.
Dat maakt het bijzonder.
Dat vergeet ik zelf, denk ik, wel eens in het kijken naar voetbal, hoe die onderlinge duels op een veld veel zwaarder wegen eigenlijk dan je als toeschouwer vaak ziet. Ze praten met elkaar, ze ruiken elkaar, ze voelen elkaar. En dat als je 90 minuten lang die duels aan het uitvechten bent met elkaar, dan krijg je natuurlijk ook gewoon een band. En Jan Couto zal best ook fan zijn van Vinicius en het is misschien wel zijn held. En dan lukt het niet. En dat is natuurlijk sowieso de teleurstelling van die verloren wedstrijd. Maar ik kan wel voorstellen dat volgens mij kan je na een ruzie, kan je ook extra veel van elkaar houden.
Dan zeker,
je komt gewoon heel dicht bij elkaar. En dat je dat eventjes zag tussen hun was prachtig.
Ja, en Ancelotti die deed ook goed. Want die gunde Vinicius Junior een publiekswissel. En na de wedstrijd noemde hij hem in deze vorm de beste speler ter wereld. Vond ik ook bijzonder om te horen. Want ik merk toch aan mezelf dat ik hem af en toe toch nog een beetje onderschat. Ik denk omdat hij al best lang bij Real speelt, maar eigenlijk pas vorig jaar echt ontploft is. En die lijn nu doortrekt op een imponerende manier. Of hij nou echt de beste is, weet ik niet. Is ook niet zo interessant. Maar nogmaals, als Ancelotti dat zegt, dan neem ik dat serieus. En dan komt het bij mij echt binnen. Veel meer dan als iemand anders dat zegt. Ancelotti, merk ik steeds meer, die neem ik toch wel heel serieus. kom ik niet meer onderuit.
Nee, ja. Iemand die Ancelotti niet serieus zou nemen, die zou, ja, die snapt volgens mij ook niks van voetbal. Je moet toch ook je meerdere kunnen erkennen. En bij Ancelotti is dat 100% het geval. Ik weet ook niet of ik hem de allerbeste vind. Maar ik denk in ieder geval dat hij de meest dreigende speler ter wereld is. Ik ken niemand die, als hij de bal krijgt of begint te rennen, je meer je adem voor inhoudt dan Vinicius.
Ja. Dan nog iets over Real Madrid. Wat ik wel interessant vind, is ze hebben veel meer poen dan Girona. Ze hebben veel betere spelers dan Girona. Ze vernederen eigenlijk de underdog. En toch genieten we er heel erg van. Terwijl het is het grote Real Madrid tegen het kleine, nietige Girona. Normaal gesproken zijn we voor de underdog natuurlijk. Maar waarom vinden we dit Real dan alsnog zo vet?
Ja, dat was ik me tijdens die wedstrijd altijd aan het afvragen. Want ik was natuurlijk op voorhand heel erg voor Girona. Natuurlijk vanwege Blind, maar ook omdat we hunkeren naar de sprookjes die Leicester ons heeft bewezen dat nog steeds bestaan. En we hebben toch, denk ik, in het voetbal vaak die bevestiging nodig dat het nog kan. Dat het niet altijd dezelfde teams zijn die winnen. En Real bewijst steeds het tegendeel. Vernedert hier die underdog. En ik kon er alleen maar van genieten. Dat komt denk ik omdat, er zijn meer teams die heel veel geld hebben. Die vaak kampioen worden. Maar er is denk ik geen één team wat dat elk jaar weer opnieuw doet. We hebben het er vaak, denk ik, wel over gehad. Over hoe dat transferbeleid voelt. Alsof ze echt zo'n meerjarenplan. Dat het moment dat Benzema, Bale en Ronaldo stopten, ze meteen door Vinicius en Rodrigo alweer klaar stonden. Nu Mbappé, Modric. Of Mbappé komt er dan nu weer bij. Modric, Kroos en Casemiro zijn nog nauwelijks gestopt. Of de volgende staan alweer klaar met Bellingham, Camavinga, Tchouameni. Guler viel ook nog even in. En Driek staan ook alweer te trappelen om de volgende generatie te zijn. Ik denk dat ik het daarom ook knap vind dat het nooit voelt dat als een grote koopclub, omdat ze die spelers niet op hun top kopen, maar dus al van tevoren kopen en ze heel langzaam brengen. En af en toe als het kan, kunnen ze even spelen. Maar dan zijn ze er als ze het van de oude garde kunnen overnemen. En dat maakt het toch dat die spelers ook echt van Real voelen. Bellingham voelt gewoon echt een Real speler. Vinicius voelt echt een Real speler. En die spelers blijven er dan dus ook heel lang spelen. En dat geeft toch een soort clubliefde en een romantiek en een gevoel. En dat ze dat jaar in, jaar uit zo goed kunnen, moet je van kunnen genieten. Plus dat het voetbal gewoon ontzettend leuk is om naar te kijken.
Ja, en het heeft ook wel iets moois dat je eventjes laat zien wie de baas is, toch?
Dat je gewoon beter bent.
Dat als het echt moet dat je er staat. En dat is ook wel iets wat een beetje in het DNA van Real Madrid zit. De belangrijke wedstrijden winnen. Niet door een ondergrens zakken, niet door het ijs zakken. Als het belangrijk is, dan moet je er staan. En het zegt genoeg. Girona heeft dit seizoen 2 keer verloren. Dat was 2 keer van Real. Real mist echt een hoop spelers, maar hoor je eigenlijk niemand over. Zeiken ze zelf ook niet over. Ze doen het met de spelers die er wel zijn. Dat zijn er natuurlijk ook nog meer dan genoeg. Maar dat zit gewoon goed in elkaar. En het is echt genieten. Dus ja, leuk om Real te zien voetballen. Met Vinicius en Bellingham als leiders van het elftal op dit moment.
Ook al is dat voetbalsprookje iets minder sprookjesachtig dan we hoopten van Girona. Het is alsnog een mooi verhaal, maar waar wel dus echt een sprookje aan de gang is. En ik durf toch wel te zeggen dat het een sprookje is. Ook al is Leverkusen misschien niet zo'n grote underdog als Leicester was of Girona is. Maar alsnog, hun bijnaam is Neverkusen, omdat ze dus nooit wat winnen. Altijd wel subtop, altijd wel een goed team, nooit echt goed. En dan komt er opeens een rare Spanjaard aan het roer te staan en speel je misschien wel het leukste voetbal van Europa. Ben je ongeslagen in 3 competities? Win je afgetekend dit weekend van de 11 keer op rij kampioen Bayern met 3-0? En sta je 5 punten los in de competitie? Dus ik denk dat we zeker nu de bevestiging is geweest dat ze het dus ook tegen Bayern gewoon eigenlijk bijna achterloos met 3-0 winnen. Dat we kunnen spreken van een voetbalsprookje.
Ja. Ja, en het was ook voor de eerste keer in 21 rechtstreekse confrontaties tussen nummer 1 en 2 in de Bundesliga dat Bayern verloor. Dus Bayern wint eigenlijk alle toppers, of tenminste verliest in ieder geval niet. Maar zaterdag tegen Leverkusen wel, met 3-0. En dat was, die 3-0 was denk ik ook meteen het mooiste moment van de wedstrijd. Of in ieder geval het meest vreugdevolle moment. Jeremy Frimpong, 3-0 en de absolute scenes na afloop van de treffer. Want het was een bijzondere goal, omdat Manuel Neuer, de keeper van Bayern, mee naar voren ging in de blessuretijd bij een corner. Vorige week hebben we daar nog eventjes kort over gehad, hoe leuk het is als zo'n keeper met zo'n drafje die middenlijn oversteekt en zich meldt in de 16. Daarbij kan ik wel zeggen dat wij Neuer allebei een beetje een irritante keeper vinden. Dus dat,
wij
dat
zien graag die voetballende drang van Neuer afgestraft worden.
Inderdaad. En dat gebeurde heerlijk, want die corner werd weggekopt en Frimpong ving de bal op. Moest heel veel meters nog overbruggen, moest nog een man passeren. Deed die allebei heel knap. Hij is natuurlijk bloedsnel. Kwam eigenlijk heel erg rechts, bijna bij de zijlijn uit. Ik denk op 30, 40 meter van de goal. En hij schiet hem heel knap in het lege goal eigenlijk wel. 3-0. Wedstrijd beslist. En het juichen van Frimpong vond ik echt schitterend. Dat was zo leuk om te zien.
Ja, het was het juichen van Frimpong, maar het was het collectief juichen van heel Leverkusen eigenlijk. En absolute scenes is zo'n heerlijke term, want dat was het. En soms zijn er van die wedstrijden waarin het eigenlijk bijna al besloten lijkt, in ieder geval door de fans, dit wordt onze wedstrijd en het kan al eigenlijk niet meer stuk. En dat leek nu ook zo te zijn. Bayern leek al met 1-0 achter te staan bij de aftrap, want er was al feest. Dat werd nog geholpen door het feit dat vanwege carnaval het hele publiek verkleed was. En hoewel er eigenlijk de hele wedstrijd geen vuiltje aan de lucht was, leek het alsof iedereen zich toch een beetje aan het inhouden was. Want het blijft natuurlijk Bayern. Maar na de 3-0 in die laatste minuut kon het dak er echt af. En was het een soort ontlading en een eruptie van die opgekropte spanning en blijdschap. En ik hoorde Kino eigenlijk zeggen dat je halverwege het seizoen nog niet zo mag staan juichen met een team. Maar zo afgetekend winnen van Bayern zegt toch ook wel iets. Frimpong schiet die bal erin. En zijn ploeggenoten willen hem eigenlijk allemaal in de armen vliegen, maar hij weet ze allemaal te ontwijken door een soort schijnbewegingen te maken. En ik vind dat schudt ook lekker met zijn hoofd.
Ja, zo leuk als je in het juichen je eigen teamgenoten afschudt. Dat ze zo in een slierde allemaal achter je aan proberen te komen.
Het lijkt me ook zo frustrerend als je wordt tegengehouden in dat juichen, omdat je ook vaak ziet. En hij schudt lekker met zijn hoofd. Hij maakt nog een paar armgebaren met zijn handen over zijn hoofd heen. En dan springt hij met alle wisselspelers in een soort grote kluwe langs de zijlijn. Xabi Alonso probeert nog de act van de serieuze trainer, probeert hij nog vol te houden. Doet nog kleine duit in het zakje. Maar Frimpong doet uiteindelijk een soort act, dansje met die medespelers, dat hij op de grond wordt geduwd en dan heel overdreven valt. Uiteindelijk ligt hij helemaal een soort uitgeteld met op zijn rug in het gras naar boven te kijken en even van het moment te genieten. Wat sowieso al een mooi beeld was. En dan pakt Xabi Alonso hem bij zijn kraag vast en trekt hem omhoog. En dan gaan ze nog even knuffelen. Moet toch nog eventjes gebeuren. En na afloop van de wedstrijd, dus een minuut later, zit keeper Radetzky op het hek tussen de supporters met een microfoon. Het publiek en de spelers op te hitsen. En ze vieren ze met z'n allen die overwinning. En was een heerlijk beeld om te zien.
Ja, en ik denk dat ze het ook niet meer gaan verpesten eigenlijk. Want ja, je zei het net al, Bayern München blijft Bayern München. Die worden altijd kampioen. Dat is gewoon een regel. Maar dit jaar denk ik echt niet. Volgens mij is het nu statistisch zo dat Leverkusen 66% kans heeft op de titel. En ze zijn vooral gewoon heel goed. Ze zijn echt goed. Het zit echt heel goed in elkaar. Een betrouwbare keeper, een betrouwbaar centrum. Twee geweldige wingbacks met Frimpong. Die nu tactische redenen op de bank zat, maar normaal altijd speelt. En op links Grimaldo, die ook trouwens scoorde, de 2-0. Dat was een ode aan het 1-2'tje. Zo simpel, maar zo doeltreffend. En, heerlijk afgemaakt in de korte hoek door de man die misschien wel de mooiste knuckleballachtige trap van Europa heeft. Na ruim een uur schoot hij namelijk met een uitdraaiende corner de bal op de kruising lat.
Ja, dit klinkt heel raar, maar dit was wel echt zo.
Dit gebeurde echt. Hoe die dat
en het was bewust, volgens mij.
Ja, het was echt niet normaal. Dan hebben ze op het middenveld een blok met Xhaka, die vorig jaar bij Arsenal voetbalde, en Palacios. Die was nu geblesseerd, maar die speelt daar normaal gesproken. En dan op 10, eigenlijk een soort van dubbele 10 met Hofman, Wiertz, het supertalent, en normaal gesproken in de spits Victor Boniface, is ook nu geblesseerd. En zelfs met dus best wel wat geblesseerde spelers blijven ze maar winnen. Maar de grote kleine man, moet ik denk ik zeggen, dat is Florian Wiertz, die nummer 10. Ik zat een beetje te bedenken van, hoe kan ik nou mooi en doeltreffend omschrijven wat hem zo goed maakt? En dat vond ik echt lastig. Er kwam niet opeens een mooie metafoor of zo naar boven, wat je soms hebt als je een speler ziet voetballen, dat je denkt, oh ja, het doet me heel erg denken aan dit of aan dat.
Nee, want het is een atypische voetballer. Hij is klein en ja, rank, en hij is goed in de kleine ruimte, maar hij heeft overzicht, hij kan goed pasen, hij heeft een goed schot.
Hij kan gewoon alles. En op een gegeven moment had ik hem te pakken voor mijn gevoel, die omschrijving. En het is gewoon een speler waar je naar kijkt en je ziet hem voetballen. En alles wat hij doet, dat voelt compleet logisch. En tegelijkertijd voel je ook, ja, ik zou dit nooit kunnen. Want het is ook heel bijzonder. Het is heel logisch en heel bijzonder tegelijkertijd. En juist die combinatie maakt het zo speciaal. Want ik ga hem nu niet met Messi vergelijken, want dat slaat nergens op. Maar die had het tot in extremis. Dat alles wat hij doet, dat je als kijker denkt, oh ja, logisch. En dat je tegelijkertijd ziet en voelt dat niemand anders het zo zou doen zoals Messi het net gedaan heeft. En Wiertz heeft dat ook als je naar hem kijkt. Het is echt heel speciaal om te zien. En ja, dat gaat een van de beste spelers ter wereld worden als hij dat niet al is. En wat wel grappig nog is dat Peter Bos hem heeft laten debuteren toen hij trainer was bij Leverkusen. En die had daar wel een mooie anekdote over. Hij was toen 17 en kwam volgens mij terug van een blessure, of hij raakte kort daarna geblesseerd. Volgens mij was het dat tweede. Maar Bos vertelde van, als ik een speler nieuw bij de selectie heb en ik wil testen of hij goed kan voetballen, dan ga ik een 4-4 met 1 vrije man spelen. En die vrije man, dat is dan de speler die ik wil testen. Nou, hij zette Wiertz in het midden als vrije man. En hij zei, na 2 minuten had ik gezien, dit is echt een bijzonder talent. En ik snap dat heel goed, want in dat spelletje zit een soort van voetbal in zich, wegdraaien. Welke kant beweeg je op, welke keus maak je aan de bal. Is echt een spelletje voor voetballers. En als je dat goed kan, dan ben je een goede voetballer. En Wiertz trekt dat geweldig door. Echt een lust voor het oog. Echt heel leuk om naar te kijken. En trouwens, geweldig duo met die spits, Victor Boniface. Jammer dat hij nu al een tijdje geblesseerd is geweest, ook dit seizoen.
Ja, jammer.
Maar die twee samen is echt een lus, is onhoudbaar, die twee samen.
Ja, jammer ook voor Nigeria, want hij miste dus ook de Afrika Cup. Dus als hij niet geblesseerd was geweest, had hij dit weekend ook niet gespeeld, want had hij zich klaargemaakt voor de finale.
Ja.
Maar wat je zegt, ja, het is een heel ander verhaal dan bij Girona. Dat voelt nog wel eens wankel. Hou je de hele tijd je adem in hoe ver ze gaan komen. En bij dit Leverkusen voelt het fundament zo sterk dat het bijna niet stuk kan. Ik ben niet goed genoeg om die tactieken van die hogere voetbalschool, waar Xabi Alonso sowieso op heeft gezeten, goed te duiden. Maar het is, die spelers lijken eigenlijk allemaal precies hetzelfde te denken de hele tijd. Die patronen lijken op het trainingsveld zo duidelijk ingesleten te zijn dat bij elke situatie die spelers meteen automatisch schakelen naar wat ze moeten doen. Met balverlies gaan ze als wespen op die bal af. En in balbezit is er een soort heel sterke as met al die goede voetballers en dan die twee backs die er langs de zijkanten de hele tijd op en neer gaan. Dus ja, Wiertz is heel goed. Xhaka doet het fantastisch. Opeens weer een beetje teruggetrokken op het middenveld.
Ja.
Grimaldo is misschien wel de beste linksback met de mooiste linkerpoot van het moment. Maar het ligt natuurlijk vooral aan Xabi Alonso.
Ja, ja, ja. Ja, de VI heeft een paar maanden terug een hele mooie longread geschreven over hoe hij dat tactisch allemaal doet. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, lees dat stuk van Pieter Zwart. Maar wat sowieso leuk om te weten is dat als je het een beetje ontleedt, dan dan is het ook de perfecte trainer. Want zijn vader was voetbaltrainer. Hij heeft in zijn carrière een leuk rijtje trainers gehad. Guardiola bij Bayern, Mourinho bij Madrid, Ancelotti ook bij Madrid en Rafa Benitez bij Liverpool. Hij was natuurlijk zelf een verdedigende middenvelder met een groot tactisch inzicht. Dat zijn allemaal vinkjes voor een grote trainerscarrière. En daarbij heeft hij het redelijk rustig opgebouwd en is hij helemaal voetbalgek eigenlijk, zoals een hele generatie van vrij jonge trainers is, die allemaal nieuwe tactieken bedenken en allemaal dingen uitproberen. En dat lijkt gewoon te werken. En dan vind ik het dus eigenlijk nog wel vet dat hij dus wel echt die voetbalachtergrond heeft, wat heel veel van die jonge trainers niet echt hebben. En hij levert gewoon vakwerk, want hij stapte vorig jaar in toen Leverkusen 16e stond. Haalde toch nog Europees voetbal en nu is hij al 30 wedstrijden of zo ongeslagen in totaal. Dus dat is, dat is ongekend. En dan rest er één vraag. Wordt Leverkusen invincible? Gaan ze het redden zonder nederlaag kampioen worden?
Dat ze kampioen gaan worden, dat staat dus wel vast. Maar zonder nederlaag, het kan gewoon bijna niet. En het is al sowieso al bijzonder dat er op dit moment in Europa twee ploegen zijn die nog ongeslagen zijn. Laten we niet vergeten dat PSV ook nog steeds geen wedstrijd heeft verloren.
Echt niet vergeten. Nee.
Maar Leverkusen is ongeslagen in 3 competities. Die hebben dit hele seizoen dus nog geen wedstrijd verloren. 3 keer in Europa gebeurde het. Ongeslagen kampioen worden. Nou, eentje, die kennen we natuurlijk. Arsenal, Invincibles. AC Milan in 91-92 onder Capello was ook natuurlijk een legendarisch elftal. Laatste misschien iets minder bekend. Juventus in 2011-2012. Uiteindelijk ken je dat hele team toch wel uit je hoofd.
Ja.
Dus voelt een beetje dat om invincible te worden, moet je wel van zo'n soort legendarische status zijn. Dat kan bijna niet dat Leverkusen of PSV dat gaat lukken. Geen één klein wedstrijd tegen een kleine ploeg op een regenachtige avondwedstrijd, wat een bananenschilletje wordt. Geen één topper verliezen. Het kan eigenlijk niet.
Nee.
Trouwens, Real Madrid en Paris allebei maar 1 keer verloren dit seizoen. Maar ja, dat is toch 1 keer verloren.
Dat is 1 keer te veel.
Dat telt gewoon niet. Dat maakt toch verschil.
Ja. Ja, Leverkusen heeft wel Bayern al 2 keer gehad. Uit gelijk gespeeld en thuis is nu gewonnen. En ik vind het wel sowieso lekker dat ze die hegemonie van Bayern even doorbreken. Dat is sowieso goed. Hegemonieën moeten doorbroken worden. Helemaal als je trainer Thomas Tuchel is. En als het al 11 keer op rij, toch 11 keer op rij kampioen worden, is gewoon niet leuk meer.
Dat is ook voor Bayern niet leuk. Nee. Net voor de competitie niet leuk, voor de fans niet leuk. Het is gewoon te vaak. Voor wie het wel echt minder leuk is, is Kane. En ook een beetje grappig.
Oh, ja.
Want die gaat van Tottenham de vloek van nooit een prijs winnen en daar altijd een beetje belachelijk om gemaakt worden naar de club waar je misschien wel de hoogste prijsgarantie hebt.
Ja.
En dan zul je het 11 keer op rij kampioen, je gaat erheen en dan scoor je al 25 keer zo. En dan zul je altijd zien, geen kampioen.
Daar gaan zulke leuke memes over gemaakt. Ja, die mocht het zover.
Die zijn er ook al. Ons laatste onderwerp kwam uit een filmpje wat ik langs zag komen op de Instagram van Adriano zelf. Zoals jullie weten zijn wij allebei groot fan van Adriano. Mocht je dat nog niet weten, luister dan de aflevering terug over hem die we vorig seizoen maakten.
Ja, de oude spits van Inter Brazilië met die gouden linker. Die kent hem niet meer.
Die daarna ongelukkig werd, aan de drank raakte, weer in de favela terecht kwam. Maar nu dit weekend tijdens carnaval geëerd werd. Terecht natuurlijk. En hij stond op een praalwagen met een witte cape met gouden accenten om zich heen. Hij had een kroon op. Hij kreeg af en toe een biertje toegereikt, maar hij stond eigenlijk bijna de hele tijd op zo'n hele grote praalwagen op een klein podiumpje voorop, glimlachend naar het publiek te wuiven.
Ja, werd je er blij van de beelden?
Ja, ik werd er heel erg blij van. Gewoon sowieso om Adriano te zien, word ik altijd blij. Ook al ja, lijkt het toch niet, nog steeds niet echt goed met hem te gaan. Lijkt hij nog steeds te worstelen met het leven. Maar in Brazilië is hij wel het meest op zijn plek. En ja, op een feestje is hij dan nog meer op zijn plek. En wat voor, welk feestje kan je nou beter vieren in Brazilië dan carnaval? Dus hij leek in ieder geval gelukkig.
Ja. Ja, het is een onweerstaanbare combinatie, toch? Die Braziliaanse voetballers met carnaval.
Ja.
Want ik dacht, dit is misschien een goede aanleiding om daar heel veel, niet al te diep, maar toch even in te duiken van hoe zit dat nou met die Brazilianen?
Want het is toch carnaval. Wel echt een ander beeld dan Kramer in het carnavalshirt van RKC.
Ja,
ook leuk.
Nederland en carnaval, dat laten we links liggen. Toch, als je het niet heel erg vindt. Maar Brazilië en carnaval, daar willen we het best even over hebben. En je hoeft maar gewoon een willekeurige Braziliaanse voetbalnaam in te tikken op Google met carnaval erachter. En je komt de leukste foto's tegen.
Ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb geen één speler kunnen vinden van wie ik geen carnavalsfoto heb gevonden.
Nee, precies. Dus je kan ze gewoon echt allemaal vinden. Ja, bijvoorbeeld een hele jonge Ronaldo met een verentooi om zijn hoofd. Of een iets oudere en dikkere Ronaldo al in een compleet goudpak.
Met zijn
een
ouders.
Een hele dronken Ronaldo met een onbekende brunette aan zijn arm. Waar de kranten dan vol van stonden. Wie is deze vrouw? Foto's van een jonge Ronaldo weer met Romario die samen carnaval vieren. En dat Romario zoveel gesopen heeft dat zijn ogen helemaal bloed doorlopen zijn. Zijn zelden mensen meer dronken op een foto gezet dan die Romario. En dan heb je ook nog foto's van die gigantische praalwagens. Met allemaal soort van nagebouwde Ronaldo's erop. Het is echt één groot feest. Ronaldinho die carnaval viert en dan de krantenkoppen dat hij de dag daarna niet op training is verschenen. Neymar, die natuurlijk een handje van had om rond carnaval of een rode kaart te pakken of een kleine blessure te faken. Ja, het houdt echt maar niet op. En het zijn allemaal geweldige foto's.
Maikon scheen er ook een handje Maikon van te hebben dat hij zijn gele kaarten zo uitkiende dat hij vrij was met carnaval. Het beroemde verhaal van Romario in zijn tijd bij Barcelona onder Cruijff. Dat hij vroeg of hij weg mocht. Dat Cruijff zei, nou dat mag als je 2 keer scoort. En hij scoorde in 20 minuten 2 keer en liet zich meteen wisselen. En ging in de rust al weg.
Ja, zo goed. Zo goed. En het allergrappigste wat ik tegenkwam. Ik googelde natuurlijk gewoon Ronaldo carnaval. Want in onze wereld is er maar één echte Ronaldo. Maar dan komen er dus ook filmpjes van Cristiano Ronaldo tevoorschijn. En er is één fragment. Het is Japanse televisie. Het is rond carnavalstijd. Een programma in Japan dus. En te gast is Ronaldo. En dus niet echt Ronaldo, maar Cristiano Ronaldo. En die Japanse tv die pakt uit met een complete carnavalshow in de studio. Met allemaal dansende vrouwen. Met een soort van zanger die heel vals zingt en Ronaldo die staat langs de zijlijn en die kijkt echt alsof hij moet kotsen. Hij vindt het echt doodziek wat er gebeurt, want hij weet, ze hebben zich vergist. Dit is eigenlijk een show voor de echte Ronaldo, voor de Braziliaanse Ronaldo, voor de carnaval Ronaldo en niet voor mij. En het is echt zo grappig.
Hij heeft een heel klein beteuterd gezichtje.
Ja.
We zullen de link even in de show notes zetten. Uiteindelijk perst hij er nog een lachje uit, maar het is absoluut niet van harte.
Nee. Ik denk ook dat Cristiano Ronaldo een hele slechte carnavalganger zou zijn.
Wat zou jij doen als jij coach was en je had een Braziliaanse vedette in je team? En die vraagt de week voor carnaval, Daan, mag ik vrij?
Ik denk dat als je ja zegt, dat je gewoon dat je echt de allerbeste speler terugkrijgt. Dus ik zou hem laten gaan. Je bent hem een weekje kwijt, maar dan krijg je hem daarna dubbel en dwars terug, denk ik.
Helemaal mee eens. Dan de luisteraarsvraag. We vroegen jullie vandaag op Instagram en er kwamen weer een heleboel leuke vragen. Nog veel meer antwoorden op nog veel meer leuke vragen volgende week dus. Maar deze week van JPRV7. Die vroeg, voor welke voetballer zou je terug in de tijd willen gaan om hem te zien spelen?
Ja, dan moet ik, dan kan ik niet anders dan Socrates noemen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat ik hem gewoon in het echt wil zien. Ik hoef hem niet eens per se te zien voetballen. Ik wil hem gewoon zien bewegen. Ik wil hem gewoon zien, punt.
Wil je voetballer, die benen Ronaldo, even aanraken?
Ja, zoiets. Weet je, de jonge, echte Ronaldo zou ik wel heel graag willen zien voetballen. Maar ja, nee, Socrates. Oké, ik mag natuurlijk niet opeens twee namen noemen. Gewoon Socrates.
Ik zeg jij? Maradona.
Ja.
Ik denk niet dat er een bijzonderdere voetballer ooit is geweest op aarde die meer met een bal kon of gewoon bijzonderder was dan dat. Ik denk dat als je alle voetballers aller tijden in hun piek tegen elkaar laat voetballen, dat Maradona uiteindelijk wint. En in die tijd bij Napels, of in Napels, bij Napoli, ja, dat moet alleen maar kippenvel geweest zijn.
Ja.
Dat kan je denk ik, je kan er filmpjes van terugzien, maar dat ik denk dat je dat ook, dat zich dat ook het moeilijkst laat vertalen naar video.
Ja. Een mooi antwoord. Ja.
Stuur je vragen dus nog in als je die hebt. We kregen ook nog wat over de mail en zo. Dat kan allemaal. Dan gaan we die volgende week behandelen.
Ik zal komende week wel weer wat van die stories posten. Dan kan je je vragen insturen en dan bundelen wij de leukste vragen. Gaan we die beantwoorden. En dat doen we dus omdat we volgende week zondag een live event hebben in Bar Benelux. En dus geen normale podcastopname.
Kom erheen.
Daar kan je bij zijn. Benelux Bar in Amsterdam Noord. We gaan het hebben over onze liefde voor voetbal met een gast uit Londen. Er is muziek, er is eten. We gaan voetbalfilmpjes kijken. Er zijn PlayStations met PES 6. Er is een winkeltje met allemaal leuke voetbalspullen die je kan kopen. Dus volgens mij wordt het echt een hele leuke avond. Dus kom gezellig langs, zou ik zeggen. Volgende week zondag bij de Benelux Bar.
Ondertussen kan je ook ons helpen door te doneren op Vriend van de Show. vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Dat kan al vanaf €2,50 per maand of een eenmalig bedrag om ons te helpen. Vertel het je vrienden. Deel de aflevering op socials, op Instagram en op X, studio-socrates. Geef ons 5-sterren reviews, dat helpt ook nog eens. En voor andere opmerkingen kun je mailen naar studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zien we jullie waarschijnlijk.
Ja,
of spreken we jullie volgende week. Tot dan.
Ja, en jij heel veel plezier in Rome.
Ja, Jasper. Dankjewel.
Daar ga je heen, toch?
Ik ga nog voordat we dat doen, ga ik me mentaal voorbereiden een paar dagen in Rome. Dus als jullie dit luisteren, zit ik in het vliegtuig.
Ja, doe de groetjes aan Francesco.
En Daniele de Rossi.
Ja.
É você, menina, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar.
como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.